Ja, het gaat in beleggersland steeds vaker over ETF's. En iemand die daar alles van weet is Martijn Rozemuller. We zouden hem Mr. ETF kunnen noemen. Want hij richtte al in 2009 de eerste Nederlandse ETF-aanbieder Think ETF's op. Goedemiddag, Martijn.
Dag Colin.
Gezellig dat je er bent. Think ETF's is inmiddels overgenomen door Van Eck, een Amerikaanse vermogensbeheerder met een Nederlandse naam. Hoe zit dat?
Ja, nee, het is inderdaad wel grappig. Van een Nederlands bedrijf met een Engelse naam zijn we nu een Engelstalig of Amerikaans bedrijf met een Nederlandse naam. De grootvader van de huidige directeur was een Nederlander. En die is ooit in de jaren 20 van de vorige eeuw geëmigreerd naar Amerika. Ja. Heeft daar een bedrijf opgezet. Voor Shell een bedrijf opgezet. En ja, de familie is daar gebleven.
Ook te gast vandaag Danny Pieters. Onze vaste gast natuurlijk van NHV. Goedemiddag, Danny.
Ja, goedemiddag, Colin.
Leuk dat jij er bent. Jij weet ook heel veel van ETF's. Ik niet veel, net zoals de meeste luisteraars, denk ik. Dus laten we beginnen met een basisvraag, Martijn. Wat is eigenlijk een ETF?
Ik ga proberen dat zo kort mogelijk te doen. Ik heb volgens mij net in het vorige gesprek gezegd dat ik 15 jaar geoefend heb. Dus laat ik dat dan nu maar bewijzen.
We moeten het wel
Kijk, eigenlijk als we aan beleggen denken, of de meeste mensen die aan beleggen denken, die denken nog steeds een beetje aan de Robeco's van deze wereld. Hè, die vroeger actief fondsen beheren, of eigenlijk doen zij dat nog steeds. Hè, waarbij de belofte is van wij kiezen alleen de juiste aandelen en de slechte aandelen laten we weg en dan maken we een mooi rendement. Hmm. Nou, er is heel veel onderzoek gedaan de afgelopen decennia naar hoe meet je nou de prestaties van zo'n actieve fondsbeheerder. En ja, de meest logische manier om dat te doen is die fondsbeheerder vergelijken met het gemiddelde van de markt. Dus stel dat je naar Nederlandse aandelen kijkt, dan is bijvoorbeeld de AEX-index een goede graadmeter. Hmm. Nou, toen ze begonnen om die actieve fondsbeheerders die dan bijvoorbeeld in Nederlandse aandelen belegden te vergelijken met de AEX, bleek dat, een beetje ongemakkelijk, de prestaties van die fondsen eigenlijk altijd slechter waren dan de AEX. Zeker op lange termijn.
Ja, en AEX dat is eigenlijk gewoon een groep van de meest verhandelde aandelen op de Nederlandse beurs.
Ja, misschien kort gezegd de grootste 25 bedrijven van Nederland die een beursnotering hebben en dan verzameld in een mandje. Ja. Dat is de AEX. Nou, als je dus in al die 25 bedrijven belegt in dezelfde verhouding als de AEX, nou, dan heb je eigenlijk een AEX ETF te pakken. Mm-hmm. Namelijk een beleggingsfonds wat niet probeert de AEX te verslaan, maar simpelweg probeert die AEX na te bouwen, zodat jij als belegger hetzelfde rendement krijgt als de AEX.
Ja. En jij zag al snel de voordelen van beleggen in ETF's. Kun je dat nog eens uitleggen voor onze luisteraars waarom dat een goed idee is?
Ja, ik denk misschien wel het beste aan een kleine anekdote van de tijd dat ik nog handelaar was. Ja, toen ik voor Optiver op de optiebeursvloer stond, was op enig moment was ik verantwoordelijk voor de optieseries in Ahold. Nou, we gaan niet in op opties en wat dat allemaal zijn, maar als je opties handelt van een bepaald bedrijf, is het handig dat je heel veel van dat bedrijf weet. Ja, zodat je niet verrast wordt door een plotselinge koersdaling. Nou, dus ik deed mijn best om alles te weten van Ahold wat er maar te weten viel. En toch, toen in 2003 Ahold, of 2002, ergens lang geleden, in een boekhoudschandaal bleek verwikkeld te zijn in Amerika, was ik net zo verrast als de rest van de markt. En dat was voor mij eigenlijk een beetje de eerste soort van aha-erlevenis van hey, je kan nog zo je best doen om alles te weten van een bedrijf. Maar er zijn altijd dingen die je niet had kunnen weten, vaak omdat ze die bewust verborgen houden, maar die een hele grote impact kunnen hebben op de koersbeweging van het bedrijf. En dat deed me realiseren dat als je dus, nou ja, als belegger, hè, dat is nog net even dan weer iets anders dan als handelaar, maar goed, als je als belegger probeert om heel veel bedrijven te bestuderen, om alleen maar de goede bedrijven eruit te halen, ja, dat is eigenlijk onbegonnen werk. En toen ik dat ging combineren met dat academische onderzoek naar de prestaties van actief beheer, en er dus achter kwam van ja, dat lukt dus ook inderdaad niet. Ja, toen werd ik eigenlijk steeds meer overtuigd van het feit dat als je wil gaan beleggen, dat er eigenlijk maar 2-3 dingen zijn die heel belangrijk zijn. En het belangrijkste is eigenlijk spreiding. Hè, dus dat je in een aantal verschillende bedrijven belegd bent en niet maar in 1 of 2. Je kosten laag houden. Hè, want de rendementen zijn per definitie onzeker. Maar de kosten die je betaalt, die weet je. Hè, dus daar kan je wel op sturen. Nou, en dan het laatste is eigenlijk zo weinig mogelijk transacties doen. Hè? Dus niet proberen de markt te voorspellen door te denken van nou, weet je, nu ga ik even verkopen, want het gaat vast omlaag. Ja, dan zul je zien dat het net weer oploopt. Of andersom. Hè? Dus niet willen voorspellen, kosten laag houden, veel spreiding. En als je dat gelooft, dan kom je eigenlijk automatisch bij ETF's uit.
Dus het is ook een manier om zelf rationeler in de markt te zitten en niet individuele aandelen te gaan volgen en dan je emoties te gaan volgen in de beslissingen.
Dat zeg je heel mooi. Dat is inderdaad, vroeger werd vaak gezegd, het verschil tussen actief of passief, maar het is eigenlijk misschien veel meer het verschil tussen emotie beleggen of rules-based beleggen. Ja. Hè? En met name dat die emoties, die zijn eigenlijk best wel gevaarlijk, want er is heel veel onderzoek gedaan natuurlijk naar het gedrag van mensen. Hè? Behavioral finance is sinds 15 jaar ook echt een aparte studierichting, zeg maar. En wij blijken gewoon niet zo heel goed in staat om onze emoties onder controle te houden als het om geld gaat. Dus dat moet je ook proberen te vermijden.
Ja, het is dus eigenlijk gewoon een soort mandje van aandelen. En het kan zijn dat je dus een index volgt, maar het kan ook een bepaalde sector zijn. Technologie, grondstoffen,
allerlei
of
thema's.
Een bepaalde regio in de wereld.
Ja.
Kun je nog wat voorbeelden geven?
Jazeker. Je kan bijna zo gek niet bedenken of er is tegenwoordig een ETF op. Er zijn er echt, 10.000 wereldwijd.
Oh, ja.
Dat is ook wel een beetje de bedreiging, denk ik. Want het mooie aan de ETF's vind ik eigenlijk juist de eenvoud, lage kosten, de spreiding en het simpele. Hè. Ik ben een groot voorstander van keep it simple. Maar ik heb ook geleerd dat simpel is niet zo heel sexy. Hè, dus als je hele simpele, basale producten hebt, is het moeilijk om mensen daarvoor geïnteresseerd te krijgen. Dus wat wij tegenwoordig doen bij VanEck is dat we een aantal hele eenvoudige, basale ETF's hebben, maar ook een aantal heel thematische ETF's met een mooi verhaal erachter. En dan is de boodschap eigenlijk van jongens, hè, naar de beleggers toe, gebruik nou vooral de simpele voor de basis. Ja. Hè, laten we zeggen 70-80% van je portefeuille. Als je het leuk vindt om wat thema's of regio's of sectoren te spelen, kan dat ook. Maar doe dat dan met een wat kleiner stuk, want die zijn over het algemeen wat bewegelijker. Oh. Nou, voorbeelden van thema's. Ja, denk bijvoorbeeld aan de semiconductor-markt. Hè. Dus wij hebben een ETF die volgt dan halfgeleiderindustrie. Ja. Ook eentje die bijvoorbeeld videogaming en e-sports volgt. Nou, dat is behoorlijk niche. Hè? Dat is ook wel behoorlijk speculatief. En iets wat misschien echt op lange termijn wel rendement geeft, maar waar je natuurlijk niet al je geld in moet stoppen.
En die halfgeleider ETF, dan zit je en in Nvidia en in
ASML. En, noem
allemaal
maar
tegelijk gewoon. Dus.
Ja, en het grote voordeel is dat je hebt wel eens mensen die dan bijvoorbeeld over dat Nvidia denken van, oh shit, ik heb de boot gemist, ik moet daar toch nog in. En als je nou inderdaad een tijdje geleden al had bedacht van, die chipsector is inderdaad interessant en ik doe dat gewoon via de ETF. Ja, dan heb je ook niet het risico dat je bijvoorbeeld de slechtste hebt. Je hebt ook niet de kans dat je alleen maar de beste hebt. Maar ervaring leert toch wel dat die spreiding ook daar eigenlijk gewoon de beste manier is.
Want
om
het hele idee van een gouden tip van je moet nu ASML kopen, daar geloof jij niet in.
Nee, en weet je, de mensen die gouden tips prediken, die hebben daar over het algemeen zeg maar ook wel een soort agenda achter waarom ze dat doen. Ja. En ik ben daar absoluut niet voor. Ik zal nooit een individueel aandeel noemen als tip. Maar ik zou niet eens een individuele ETF noemen. Nee, ik ben echt een heel groot voorstander van spreiding en van realisme. En ook mensen al van tevoren uit te leggen van, joh, als je nu begint met beleggen, geheid dat er de komende jaren een keer een 2020 voorbij komt. Je gaat heus een keer zien dat die beurs 30%, 40% of 50% daalt. Als je daar nu alvast aan went aan dat idee, dan is het als het gebeurt misschien ietsje minder spannend. Is nog steeds wel spannend. Maar dan bereid je daarop voor. Het gaat een keer gebeuren. Beleggen is voor lange termijn.
Oké. Dus je bent ook een voorstander van spreiden over verschillende ETF's.
Ja. Ja. En, maar dat was een van de eerste producten die we ooit gemaakt hebben nog in de thinktijd. Wat mij altijd verbaasde was dat de soort van gedachte achter de ETF's, ook toen ik in 2008 ermee begon, was al veel spreiding, kosten laag houden. En dat is dan de beste manier om je rendement zo hoog mogelijk te hebben. Mm-hmm. Maar wat er toen niet was, was een ETF die dan niet alleen over aandelen spreidde, maar misschien ook gelijk over staatsobligaties en bedrijfsleningen en vastgoed. Dus een van de producten waar we ooit mee gelanceerd zijn, was een, ik noemde dat multi-asset ETF. Hè, waar je dus hadden we een meer offensieve variant, een neutrale variant, een meer defensieve variant. Dan kon je eigenlijk, noem het private banking, maar dan convectie. En dan kon je voor heel weinig, voor hele lage kosten, kon je heel gespreid in allerlei asset classes zijn. En dan deden wij ieder jaar herweging. Doen we overigens nog steeds. Ze bestaan nog steeds. Zijn inmiddels nu 15 jaar op de markt. En dat is eigenlijk, denk ik, wel een soort van de basis voor iedereen die niet zoveel verstand van heeft, zich er niet in wil verdiepen, maar toch tegen lage kosten goed gespreid wil zijn.
Oké. Nou ja, wat ik zelf in de praktijk nog wel eens merk, hè, mensen kiezen er dan voor om een ETF bijvoorbeeld te kopen die dan de AIX volgt, maar dan realiseren ze nog steeds niet wat voor risico's ze lopen. Hè? Want aan de ene kant beleg je dan in veel verschillende bedrijven. En daarmee spreid je eigenlijk al het risico tegen hele lage kosten. Hè? Want je hoeft die individuele aandelen niet allemaal te kopen. Maar goed, de AIX is natuurlijk ook op een bepaalde manier samengesteld, waardoor je weer risico loopt. Ja. Die is natuurlijk heel anders samengesteld dan bijvoorbeeld de S&P 500 in Amerika. Waardoor dat je
zijn
toch
de 500 als grootste bedrijven in Amerika.
Waardoor als je dus in een bepaalde index belegt en die index zit in een bepaalde sector en het gaat slecht in die sector, dat je toch slecht presteert als je belegt in die ETF. En dat gaat natuurlijk ten koste van het rendement.
Absoluut. En dat is iets wat mensen, mensen nemen vaak net iets te makkelijk die beslissing. Hey, ik sta hier tegenover een Breedbeeld TV. Nou, ik denk dat de meeste Nederlanders meer tijd steken in het uitkiezen van hun volgende TV dan dat ze nadenken over hun beleggingen. En dat is eigenlijk heel jammer, want met name die beleggingen hebben natuurlijk superveel impact op hun financiële toekomst. Ja. En ja, inderdaad, iemand die, laten we zeggen, zijn hele hebben en houden in een AIX-ETF belegt, nou, die is dan gelukkig beter gespreid dan iemand die ooit alleen maar Fortis gekocht had, wat failliet ging. Maar je bent nog steeds wel redelijk beperkt bezig. En zo'n AIX is wel vrij in vaktermen volatiel. Hè? Dus die kan behoorlijk bewegen. Nou, daar kan je redelijk van schrikken. Mm-hmm. Dus ja, mijn advies zou ook altijd zijn om wat meer te spreiden. En bijvoorbeeld een aantal asset classes toe te voegen. Een hele klassieke regel is dat met name naarmate je ouder wordt en dus dichter bij het moment dat je je geld misschien nodig hebt, zou je dus minder in aandelen moeten zitten en wat meer in obligaties of misschien wel een stuk cash. Omdat die obligaties of dat spaargeld, dat beweegt veel minder of als het goed is helemaal niet. En dat is natuurlijk wat je wil. Je wil op een gegeven moment zekerheid, dat je geld er ook echt is als je het nodig hebt. Mm. Dus als je aan het begin van je beleggingshorizon staat, dan kan je relatief veel risico nemen. Want als er tussendoor wat gebeurt, heb je nog 10 of 20 jaar om op dat herstel te wachten. In ieder geval de historie heeft geleerd, altijd komt. Maar op het moment dat je bijna bij je pensioenleeftijd zit of bijna je hypotheek moet aflossen, dan wil je natuurlijk niet meer nog in een hele bewegelijke belegging zitten. Dan wil je vooral in staatsobligaties en een stukje cash.
Maar stel nu dat ik wil beginnen. Ik heb 10.000 euro en die wil ik in ETF's gaan stoppen. Hoe doe ik dat?
Nou, dan zou ik zeggen, ga eerst. We hebben, ik hoop vanaf de start, een pagina op onze website. Die heet ETF Academy. Daar gaan we je niet allerlei ETF's verkopen. Daar gaan we je simpel vertellen hoe beleggen eigenlijk werkt. En waar je op moet letten, welke spreiding, wat je kan verwachten. Ook weer dat verhaal van pas op, ze gaan af en toe ook dalen. En dan als je daar doorheen gaat, dan ga je waarschijnlijk zelf de conclusie trekken dat zo'n multi-asset ETF, een ETF die dus voor een deel wereldwijd in aandelen belegt, voor een deel in staatsobligaties, een deel in bedrijfsleningen en een stuk in vastgoed, dat voor jou misschien de meest veilige manier is om te starten. En dan kan je ook nog kiezen, wil ik een wat meer offensieve variant of neutraal of meer defensief. Ja. Nou, en als het goed is, dan hebben we ook nog ergens daar tussendoor uitgelegd dat op het moment dat jij nog relatief jong bent en een lang horizon hebt, dat je waarschijnlijk meer die offensieve kant kan kiezen. Maar als je al misschien wat verder richting je pensioen zit, dat je misschien meer naar defensiefs moet gaan.
Ja, ik ging inderdaad vragen, hoeveel bedrijven zitten er typisch in een ETF? Zijn het er 10 of zijn het er 1000? Maar het verschilt dus heel erg.
Het verschilt heel erg, maar je hebt wel een ondergrens. Zeker in Europa. In Amerika zijn ze iets minder streng, maar in Europa moet je voldoen aan de zogenaamde UCITS-regels. Ik ga ze niet helemaal uitleggen, maar de voornaamste reden of het voornaamste doel van de UCITS-regels is spreiding. En dat betekent, komt erop neer dat je dus toch al snel 25 bedrijven in de index moet hebben om op zijn minst aan die regels te kunnen voldoen. Dus ETF's met veel minder dan 25 namen zul je zelden zien. En de bovengrens, ik geloof dat er wel een paar zijn met in de buurt van de 5000 namen. Maar goed, why bother zou ik persoonlijk denken. De meeste die zullen ergens tussen de 50 en 1000 zijn. Een beetje die orde van grootte.
Maar jij had het net over een app die je aan het ontwikkelen bent. Ja. Stel, ik ben een belegger en ik heb die app op mijn telefoon en ik wil in ETF's beleggen van ECK.
Ja.
Dan kan ik gewoon met die app een ETF kiezen en dan zonder tussenkomst van een broker. En dan kan ik via jullie participeren in die ETF.
Dat zou je denken, maar nee. Oh. Want dat soort apps zijn er al. Er zijn verschillende apps waar je dan zelf kan handelen eigenlijk. Ja, exact. En die mensen die worden al wel bediend. Dat is niet waar ik naar op zoek ben. Ik wil eigenlijk de mensen helpen die juist niet een eigen ETF willen kiezen. Maar die wel graag hun spaargeld wat meer willen laten renderen. Okay. En wat we dus eigenlijk doen is, door een aantal vragen te stellen, delen we je in een van de 5 profielen. En op het moment dat je ingedeeld bent, dan kan je kiezen, ik wil bijvoorbeeld een bedrag in één keer en of een bedrag per maand.
Ja.
En dan gaan wij iedere keer als dat bedrag afgeschreven wordt, gaan wij het in een standaard profiel beleggen. He, dus iedereen die bijvoorbeeld voor neutraal heeft gekozen, die zit in precies hetzelfde profiel. We doen ook voor iedereen precies hetzelfde. En je hoeft dus eigenlijk dat soort keuzes niet meer te maken. Dus je wordt niet meer opgezadeld met, oeh, hier zijn alle ETF's, kies er maar eentje. Want we weten nou eenmaal dat dat toch te veel keuzestress oplevert. En ja, ik snap het ook wel. Als dit niet je vak is en je vindt er niks aan, ja, hoe ga je dan met al die ETF's kiezen? En nogmaals, weet je, er zijn heel veel brokers die bieden het hele speelveld, alle 10.000 ETF's. Mm. Er is een kleine groep die dat ook leuk vindt en die daar graag mee aan de slag gaat. Maar ik denk dat er een veel grotere groep is. Volgens de AFM zijn er in Nederland 2 à 3 miljoen mensen die wel zouden kunnen en misschien zelfs wel zouden moeten beleggen, ja, maar dat niet doen. Mm. En ik neem aan dat dat toch is omdat ze het te eng vinden, ja, bang zijn dat ze er te weinig verstand van hebben. Ja, en ja. Ja, die mensen hopen we te kunnen gaan
dus als
helpen.
Als ik 100.000 euro of meer heb, dan is het misschien verstandiger om het niet zelf op de Giro in ETF's te gaan stoppen, als ik er geen verstand van heb.
Ja.
Dan naar een partij zoals de jouwe te gaan.
Ja. Dat geloof ik echt, omdat je ook bij ETF's, hè, sommige ETF's zijn gewoon heel specifiek, ja, en brengen echt veel meer risico met zich mee dan je misschien zou denken. Ja, als je daar onvoldoende verstand van hebt, dan zou ik dat dus niet op die manier doen.
Ja, dus het is eigenlijk een stukje laagdrempelig vermogensbeheren met ETF's.
Ja, en dan super saai en tegen super lage kosten en heel pretentieloos. Maar ja, dat is eigenlijk wel, denk ik, wat op lange termijn het beste werkt.
Ja, precies. Nou, ik hoor het al, je weet er alles van. Dus ja, ik zei net 100.000, maar ook als ik 10.000 heb, wil ik het ook niet kwijtraken natuurlijk. Dus dan is het misschien nog steeds beter om bij iemand, al is het maar Danny, jij weet er ook natuurlijk meer van dan een gemiddelde klant, even te gaan praten. En bij jullie neem ik aan dat er wel een bepaalde ondergrens is.
Nee, ja en nee.
Bij jullie terecht kan, of niet?
Ja en nee. Je hebt, zeg maar, als je praat over de ETF zelf, hè, die je bijvoorbeeld via ABN AMRO of Bink of de Giro of Saxo, nou noem maar op, kan kopen, dan ja, vanaf een paar tientjes koop je al een ETF. Maar op het moment dat je, nou en trouwens voor de app is ook de doelstelling dat we al vanaf hele lage bedragen, denk aan 100 euro per maand, hè, dat mensen gewoon wel kunnen beginnen. Want het is juist ook bedoeld voor jonge mensen die aan het begin van hun loopbaan staan en die een klein beetje per maand kunnen missen.
Ja.
Want je staat echt versteld, ik ga niet alle sommetjes nu maken, maar hè, iemand die 100 euro per maand nu begint te beleggen op zijn 6-27ste, nou goed, Danny die kent de sommetjes waarschijnlijk wel. Nou, als je dat gewoon jaar in jaar uit blijft doen, moet je kijken wat dat een verschil maakt als je met 68 met pensioen gaat. Dus ook die kleine belegger die kan tegenwoordig tegen hele lage kosten meedoen. Dus je hoeft helemaal niet heel veel geld ervoor te hebben. Je hoeft er dus ook niet super veel verstand van te hebben. Je moet alleen dan wel je even verdiepen in met wie ga ik in zee.
Ja.
Maar nou ja, goed.
Oké. Nou, dankjewel Martijn. Leuk dat je er was. Dankjewel.
Graag gedaan.
Ook Danny.
Ja, we hebben weer veel geleerd. Dankjewel Martijn.
We hebben er veel van opgestoken. Ik zou zeggen, prettig weekend jongens.
Ja, fijn weekend.
Dank. Jullie ook.
Hoi.